De vraag was niet of het een keer zou gebeuren, maar wanneer. De clash tussen de mannen in het oranje. Na een weekje pauze heeft het Formule 1-circus Europa heel tijdelijk achter zich gelaten om af te reizen naar het thuisland van Lance Stroll. De man die de afgelopen weken onderwerp van gesprek was, maar niet per se in positieve zin, want hij zou misschien wel met pensioen gaan. Kortom, er is genoeg te bespreken. En dat doen we in een gloedje nieuwe aflevering van Grid Talk. Mijn naam is Thomas Eggens en bij mij aan tafel zitten de altijd goed gemutste Arie Meijer en Jordi Zandhuis. Heren, hallo!
Hallo!
Hallo.
Arie!
Ja, sorry, het is even mijn innerlijke Stroll die naar boven kwam. Hallo!
Arie, hoe groot was voor jou de verrassing dat Lance Stroll gewoon weer op de startgrid stond?
Dan moet ik toch eigenlijk zeggen groot en ook weer niet zo groot. Want we wisten natuurlijk, of tenminste we hoorden de geruchten dat hij de boel kort en klein had geslagen in de garage. En dat kan het best betekenen dat hij toch weer terugkeert. Nou ja, dat was ook uiteindelijk het geval. Maar ergens ben ik dan toch gelijktijdig ook wel weer wel verrast dat hij is teruggekeerd en dat hij gewoon kon rijden. Misschien was het meer gebaseerd op hoop, toch wel degelijk verrast.
Jordi, moet McLaren-teambaas Andrea Stella na dit weekend keihard ingrijpen bij het team?
Ja.
Waarom?
Direct. Wat mij betreft moet je meteen nu zeggen, Oscar Piastri eerste rijder, klaar. Maak maar gewoon duidelijk van dit is hoe de, weet dat,
de verhoudingen
hoe
liggen.
Zijn, hoe de verhoudingen liggen. En dan kun je ook focussen op iets.
Duidelijk. We gingen de race van start met een pole position voor George Russell. Op de voet gevolgd door Max Verstappen, Piastri en Antonelli. De andere kanshebber op het kampioenschap, zo noem ik hem nog maar eventjes, voorafgaand aan deze podcast. Lando Norris moest genoegen nemen met een vierde startrij. P7 was dat voor hem. Was dit een verrassende opstelling, startopstelling, Arie?
Ja, eigenlijk wel. Ik zou toch echt wel gewoon de McLaren's vooraan verwachten. Je zag wel heel duidelijk meteen al in die eerste training dat ze er niet goed bij zaten. Piastri had problemen. Verstappen werd gewoon in die eerste training, stond hij gewoon vooraan. McLaren is eigenlijk gewoon de hele tijd niet helemaal de overduidelijke nummer 1 geweest. Dus in dat opzicht ben ik ook niet verrast dat ze niet vooraan stonden, ook bij de start van de Grand Prix. Maar dat bijvoorbeeld een Norris zo ver naar achter stond, dat verbaasde me wel degelijk.
Dan is de vervolgvraag natuurlijk dan in deze voor jou, Jordi. Hoe kan het dat Mercedes zo sterk was dit weekend? Met natuurlijk een P1 en een P4 in de startopstelling. Maar ook in de race waren ze ijzersterk. Waar komt dat in één keer vandaan?
Ja, geen idee. Ik moet zeggen, ik zat die kwalificatie te kijken. Nou ja, goed, ik had eerlijk gezegd de pole position al wel een beetje vergeven aan Max Verstappen. Maar toen kwam daar natuurlijk als een soort duveltje uit een doosje George Russell ineens nog langs zij met echt een een behoorlijk puikentijd. Ik weet niet waar het aan lag. Arie, heb jij een idee? Hebben ze nog updates mee gehad dit weekend?
Vooral het weer. Over het algemeen is die Mercedes ontzettend afhankelijk van de weersomstandigheden. Dat was in voorgaande seizoenen ook het geval. In dit geval pakt dat voor deze auto goed uit. En heb je iets weer andere vooruitzichtingen op een andere baan, of bewijs van op deze baan, dan komen ze gewoon veel minder goed mee. Dus zij zijn echt weersafhankelijk, presteren zij. Dus daar zou ik het aan toedichten.
Ja, nou, hoe heet dat? In de interviews na de race deed Russell doen voorkomen alsof dit een logisch gevolg was van de stappen die ze de afgelopen weken gemaakt hebben in updates, maar ook in de ontwikkelingen in het team. Dus er zal dan misschien toch wel iets mee zijn gebracht dan.
Ja, kijk, logisch dat hij dat ook zegt. Hè? Het geeft de burger moed, het geeft het team een boost als je zoiets zegt. Gelijktijdig. En dat is dan ook enigszins gebaseerd op juist die voorgaande seizoenen. Dan zag je dat zij het echt van de uitschieters moeten hebben. Nou ja, dan verwacht ik niet meteen dat ze er veel beter bij komen te zitten. En ook Toto Wolff zelf, hè, die blijft ook voorzichtig. En verwacht ook niet dat de dominantie doorzet op alle circuits. Hè. Vast wel een aantal circuits, maar lang niet allemaal.
Ja. Het hing al even in de lucht natuurlijk. Een podiumplek voor Kimi Antonelli. Noem het toch maar even nog de tweede rijder daar bij Mercedes. Begon op plekje 4, maar had al heel snel Piastri te pakken. Was dat verrassend voor jou, Jordi?
Niet per se. Piastri heeft gewoon die eerste paar bochten deed hij gewoon niet heel handig. Waardoor Antonelli er al vrij rap voorbij voorbij kon komen. Daarna vond ik eigenlijk gewoon dat Antonelli ook gewoon heel erg goed stand hield. Hè, dit was eigenlijk het eerste moment waarin hij dan dusdanig ver naar voren mocht starten en ook kon laten zien van joh, als er eenmaal druk op mij komt te staan, dan kan ik ook presteren. En dat heeft hij eigenlijk perfect laten zien. Eigenlijk geen foutje gemaakt. En dat vind ik dan uiteindelijk toch wel heel erg knap. En heeft hij toch uiteindelijk een mooi podium meegehaald. Als al die niet uiteindelijk heel erg hard hebben gevierd. Want volgens mij zit hij op dinsdagochtend zit hij alweer aan zijn schoolexamens. dus dat vergeten we ook nog wel eens hoe jong dat jochie eigenlijk is. Ja. Nee, ik vond echt gewoon een puiken race gereden. En ook meteen de eerste Italiaan die op podium eindigt sinds Trulli in 2009.
Dus, dat werd ook een keertje weer tijd, zullen we dan zeggen. In die openingsfase reden Russell en Verstappen vrij rap weg. Toen kon Antonelli er ook niet echt bij blijven. Maar dat duurde niet heel lang. En toen zakte Verstappen wel een beetje door het ijs, leek het wel. Wat gebeurde daar, Arie?
Nou, daar ben ik eigenlijk ook nog altijd benieuwd naar. Want het gebeurde niet alleen in de eerste fase van de race.
Ook gewoon in de tweede stint?
De tweede stint had je precies hetzelfde verhaal. Volgens mij gebeurde het beide keren ook dat Verstappen terugviel toen hij geen DRS meer had van een auto voor hem. En kon Antonelli nou naar voren rijden. Ik durf het niet met zekerheid te zeggen, maar ik dacht dat mij opviel. Maar het is wel heel verrassend en onmerkelijk te noemen dat dit gebeurde. Want ja, dit is niet des Verstappens en ik zou het ook niet meteen des Red Bulls willen omschrijven. Dus ja, het verbaasde mij ook. Ik moet ook zeggen, ik had ook niet verwacht dat Red Bull alsnog in die laatste stint daar wel weer zo mee zou komen. Want eerlijk gezegd had ik verwacht dat hij weer opeens van het een op andere moment zijn pace kwijt was. En hij was zijn snelheid ook wel echt behoorlijk kwijt op het moment dat het gebeurde. Hè? Als die ommekeer kwam, waarbij het mij ook wel verbaasde dat het soort van leek. Het leek een beetje de combinatie van dat twee Mercedes harder gaat rijden en hij net wat terugviel. Waardoor het contrast nog groter leek dan wat het eigenlijk was.
Nou, wat mij juist opviel inderdaad, dat sluit ook aan wat jij net zegt, Arie. Dat het leek alsof zodra hij in vrije lucht kwam, dat hij inderdaad terugviel. En dat ging dan ook heel hard. Maar was het dan inderdaad die combinatie, Jordi, tussen dat hij dan eventjes net wat minder rondetijden ging rijden en Antonelli ging aanzetten? Nee, maar dat hij daar dan ook wel door bijgepraat wordt door GP?
Dat lijkt mij ook wel. Maar ik denk ook eerlijk gezegd, ik heb Verstappen volgens mij na de hand ook nog horen zeggen dat hij ook best wel, zodra Antonelli dus dichterbij kwam, hij ook defensiever moest gaan rijden en dus ook die rondetijden terugvielen. Dus ik denk eerlijk gezegd dat ook nog wel iets ermee te maken kan hebben.
Ja.
En ik denk eerlijk gezegd ook dat Verstappen in die eerste en tweede stint, dat hij meer van het rubber gevraagd heeft, gewoon vanaf het eerste moment gewoon harder heeft aangevallen en juist in die laatste stint wat rustiger heeft opgebouwd, waardoor je simpelweg ook wat meer overhoudt aan het eind van de stint.
Ja,
duidelijk.
Nee, dat is natuurlijk, je moet compenseren. Hè? Je bent niet de snelste auto, dus moet je in die beginfase moet je gewoon, vraag je inderdaad meer van je banden, omdat je daar het uiterste uit moet halen om bij te kunnen blijven. Ja, goed. Ja,
ja, Verstappen had het na de race niet over dat hij heeft kunnen aanvallen. Hij noemde het woord aanvallen, noemde hij überhaupt niet. Hij zei, het was vooral verdedigen wat we gedaan hebben. En dat deden ze natuurlijk met die pitstops. Maar hoe knap is het dan dat het dan met die pitstops voor de verandering wel een keertje goed gaat op die manier, Arie?
Waar Red Bull altijd goed is geweest, is op het strategische vlak. En ja, ze hebben natuurlijk goed uitgekiend dat dit het moment was om binnen te komen. Dat scheelt al heel veel, want dan kan je de andere kat plaatsen. Beide keren was het op een moment dat Antonelli ging aanvallen. En waarbij ze dus aanvoelden van, nou, kunnen we hem deze ronde nog achter ons houden, dan gaat hij de volgende ronde waarschijnlijk alsnog gaan voorbij. Dus nu moeten we binnenkomen. Hebben ze heel slim gedaan. Het waren goede, snelle pitstops. En soort van iets wat je voorheen gewoon sowieso ook van Red Bull kon verwachten. Dus strategische goede beslissingen hebben ze daar genomen deze race.
Een race zonder, of nou ja, niet al te veel inhaalacties die we hebben gezien, Jordi. Dan zat het venijn één keer in de staart.
Zo, dat kun je wel zeggen. Ja, ik moet eerlijk bekennen, ik zat de race iets uitgesteld terug te kijken, omdat ik iets later thuis was. Maar ik had halverwege, dacht ik echt op een gegeven moment zo van, nou, de ogen worden een beetje zwaar. maar goed, toen kreeg je nog inderdaad die laatste paar ronden. Ja, en daar ging het natuurlijk mis tussen Piastri en Norris. Nou ja, eigenlijk gewoon Norris die hem in een gat drukt, dat er niet is. Dit was echt zo'n geval dat dit ging een keer gebeuren dit seizoen. En het leek heel erg op het moment in, voor mij was het 2011, ja, Arie? Ja, was dat was
Hamilton?
Button?
Ja. Met Button.
Hamilton en Button, ik dacht al, Button, ja. Ik ben geen Arie, en als ik loop die, maar het was eigenlijk... Deze wist ik zelfs. Ja, nee, het was bijna een identiek moment. En toen dacht ik, nou, dit moest een keer gaan gebeuren. En ik vind wel, als je dan dat moment een beetje analyseert, ik vind het... het is 100% Norris' fout. En wat ik dan eigenlijk nog knapper vind van Norris op dit moment... die zegt meteen, sorry, dit was mijn fout. En dat vond ik dan wel weer heel erg netjes. Niet op een of andere manier Piastri nog iets van schuld in de schoenen schuiven. Nee, dit was mijn fout. Klaar. En dat vond ik echt netjes.
Ja, want Arie, wat gebeurt daar precies uiteindelijk? Want Norris die is er in bocht... hoe heet die bocht? De bocht vlak voor het rechte stuk naar start-finish toe. Ja. In ieder geval voor de chicane. Is hij er voorbij? En dan gaan ze zij en zij krijgen een slipstream van Antonelli. Waardoor het nog extra spannend wordt. En dan uiteindelijk remt Piastri gewoon net ietsje later. Waardoor hij natuurlijk in de bocht een beetje hangt. Ja. Wat gebeurt er daar?
Nou ja, dat is eigenlijk al gewoon een mooie actie. Hè? Vanaf dat moment, en dat vind ik ook altijd het mooie van Canada. Van, het is niet een actie in één bocht. Het is een actie over bijna de helft van het circuit. Hè? Van Norris zet hem aan de binnenkant. Komt automatisch dan dus breder uit. Piastri zet hem langs zij. Ze rijden zij aan zij, waarbij Norris uiteindelijk dan de slipstream krijgt van George Russell. Was het George Russell dan? Nee?
Nee, dat was Antonelli.
Antonelli voor hem. Antonelli, ik zou dat zeggen, ja. Maar dat klopt helemaal niet, want er moet nog een Verstappen tussen zitten dan. Antonelli daar voor hem. Dus je ziet hem wegtrekken. En ik vond het zo mooi en briljant eigenlijk ook... dat Piastri dan gewoon denkt van... weet je wat, ik rem pas op het moment dat jij hebt geremd. Daardoor gewoon laat is. Eigenlijk daarmee opoffert... dat hij gewoon de goede uitgangspositie heeft op het op start-finish. Want dat is toch echt wel een moment dat Norris er voorbij kan. En hij weet die auto zo te positioneren dat Norris verwacht en denkt dat daar een gat is. Een gat wat er gewoon simpelweg helemaal nooit is ontstaan. Maar hij gaat er wel voor. Ja, en dan zit daar de muur al heel snel. Of eigenlijk is de kont van Piastri. Want als je de beelden juist van voren bekijkt... dan zie je dat hij nog niet eens echt heel erg in de buurt van de muur is. Of het gras wat er nog net tussen zit. Maar ja, dan al gewoon de kont heeft geraakt... omdat hij gewoon in die slipstream raakt en naartoe gezogen wordt. En vleugel weg, onder de auto, tegen de muur. Einde verhaal. Hij had eigenlijk gewoon iets meer geduld moeten hebben... en dan was het alsnog wel naar hem toegekomen. Maar ja, dit is het moment. Hè? Dit is de opbouw. Dit is het gevoel van er zijn nog maar 3 ronden te gaan. Dus nu moet ik het gaan doen. Hij werd natuurlijk ook gecoacht door zijn engineer van... we kunnen hem pakken. Er zijn mogelijkheden. En kijk, het mooie is ook een beetje... hij wordt soort van gedwongen naar die binnenkant. Terwijl aan de buitenkant alle ruimte is... Ergens wil je aan de binnenkant zitten, maar gelijktijdig ook weer niet. Want in die bocht kom je aan de buitenkant terecht. Terwijl als je dus aan die buitenkant zit, waar Piastri dus mooi bleef zitten, dan heb je dus gewoon bij de eerstvolgende mogelijkheid heb je weer de binnenkant. En daarna heb je nog een keer de binnenkant. Dus dat is ook de positie die je wil houden. En daarom zat Piastri ook zo te verdedigen. Hem in een hoekje te dwingen. En ja, ik moet zeggen, dat heeft hij goed, mooi en knap gedaan. Ik hoor Jordi ook zeggen van, kijk, het is hartstikke goed dat Norris meteen zegt van, stomme actie van mezelf, had ik niet moeten doen. Gelijktijdig denk ik ook, vergelijk het dus met wat Verstappen vorig weekend heeft gedaan bij Russell. Hij zet hem gewoon tegen Russell aan, zegt niet meteen sorry. Dat is wel het verschil in type coureurs. En het is ook wel mooi om niet meteen je zwakte te tonen. Maar juist te zeggen van, ik zag een gat en ik ging ervoor.
Ja, ik weet niet welk gat hij zag, maar... Ja.
Het was er niet. Het was er niet.
Nee, die was er niet.
Gat in zijn voorvleugel.
Ja, precies. Maar dat is wel, ik vind wel, ook dit, ook in dit hele ding, Piastri heeft wel weer aangetoond dat hij wel weer de coole kikker is in dit hele verhaal.
Absoluut.
He, ik bedoel, hij in dat gevecht, het is gewoon een direct gevecht met je teamgenoot waarin je geen fouten wil maken. En wat doet hij eigenlijk door zo defensief te rijden? Dwingt hij eigenlijk zijn teamgenoot in de fout? Want Piastri doet niks fout
helemaal
hier.
Helemaal niks, 0,0. Nee.
Helemaal niks. Nee. Die rijdt gewoon de logische lijn daar. En ja, goed, dat Norris aan de linkerkant van hem zat. Ja, goed. En daar ook langs de wil. Ja, dat is niet handig.
Ik vind het ook heel mooi, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Ik vind het ook heel mooi dat Norris ook gewoon daadwerkelijk zegt van, eigenlijk deed ik een actie die gewoon totaal niet kon. Sorry daarvoor, want ik heb niet alleen mezelf ermee. Ik heb het team ermee. En ik had ook bijna gewoon twee auto's uitgeschakeld. Wat voor hele slechte zaken zou hebben gezorgd in het kampioenschap.
Ja.
Maar wat je nu ook creëert, is juist gewoon een enorm gat voor Piastri. Want ja, Piastri, Verstappen loopt in op allebei. Op Piastri slechts een heel klein beetje. Op Norris een heel stuk meer. Maar Piastri loopt gigantisch uit op Norris. Is toch echt wel gewoon nu de man die Norris stevig heeft verslagen. Wat is het? Ruim 20 punten heeft hij ruim op Norris. En dat werkt ook door, hè, het rest van het seizoen. Van, hij heeft die grote voorsprong die hij nu relatief makkelijk, zou je verwachten, kunt gaan verdedigen. En ik denk dat wel gaat doorwerken ook in het kopje van Norris nu.
Maar wat we inderdaad, je noemt het net even kort in een bijzin, Arie. Wat we eigenlijk vergeten is dat met deze actie hij het hele team had kunnen benadelen. Want als Piastri wel een lekke band had gehad, of whatever, of wel zijn achterband eraf getikt had of iets dergelijks, dan had je twee McLaren's met een DNF erachter en dan was je nog veel verder van huis.
Ja, nou ja, precies dat. Dus McLaren komt er nog goed mee weg, zou je kunnen zeggen. En het is ook best verrassend, hè, van als je zag hoe Norris erin dook, is het eigenlijk best verrassend dat Piastri niet, nou ja, of achtervleugel kapot of lekke band, noem het maar. Het had zomaar kunnen gebeuren. Dus ze hebben echt wel geluk gehad in deze actie dat het niet desastreus voor ze had uitgepakt.
Het leverde in ieder geval iets positiefs op voor Verstappen. Namelijk goede zaken, ook zonder de winst uiteindelijk. En P2 voor hem. Daar kunnen we een strik omheen doen. Willen we nog heel even praten over twee mannen die we aan het begin van het seizoen eigenlijk helemaal niet gezien hebben. Alonso en de Hulk, Jordi.
Ja, fantastisch. Echt waar, hè? Ik denk ook al jaren geleden toen Hulkenberg de sport even verliet, hadden heel veel mensen zoiets van, nou weet je, het is ook wel goed. Weet je, daar hebben we vrede mee. Maar goed, hij viel toen natuurlijk in coronatijd een paar keer uiterst verdienstelijk in. Kreeg uiteindelijk weer zijn plekje in de sport. En ja, dit seizoen, alles lijkt ook wel een beetje te klikken voor hem. En dat vind ik dan wel uiteindelijk wel heel erg mooi. En ik vind het ook gewoon een heerlijk figuur. En Sauber heeft gewoon goede updates meegenomen in Spanje. Dat werkt. En dat zien we nu ook weer gewoon een keurige P8. Gewoon weer 4 punten voor Sauber. En dat had ik aan het begin van het jaar toch eigenlijk niet gedacht.
Er wordt gewoon echt weer gebouwd, hè, aan het team. En dat ook gewoon met nou ja, bijvoorbeeld 2026 in het vooruitzicht. Kijk, alles is natuurlijk op 2026 gezet als het team overgaat in Audi. Maar ja, je ziet, ze zijn daar bezig, ze zijn aan het bouwen. En nou ja, waar het toch eerst slechter dan slecht leek te gaan, hebben ze nu gewoon de goede weg ingeslagen. Nou ja, dat is gewoon fijn en goed om te zien. Hè? Binotto zit daar, ik kom niet meer op zijn naam, van Red Bull, de strategische man die daar zit.
Oh, ja,
Jonathan Wheatley, die zit daar.
Alles
met elkaar zijn ze gewoon de goede kant op aan het gaan. Ja. Dat is gewoon mooi om te zien hoe dat verloopt. En ja, Hülkenberg staat gewoon 11e in het kampioenschap met 20 punten. Ja. Hartstikke mooi.
En voor de sport is het ook alleen maar heel mooi, want die teambattle daar onderin, dat is natuurlijk ontzettend spannend. Met Sauber 20 punten, Aston Martin 22... Racing Bulls 28, Haas 28. Dat is, die strijden eigenlijk allemaal voor die zesde plek momenteel. Wat fantastisch is.
Dan nog de man met de opvallende snor in één keer. Alonso, een team dat natuurlijk Aston Martin een beetje in hetzelfde schuitje zit. Wat ook gewoon voor geen meter ging in de eerste paar races. Maar die lijkt het ook wel een klein beetje gevonden te hebben. Of heb ik het verkeerd, Arie?
Nee, absoluut. Aston Martin heeft updates op de auto. Nou ja, dat zie je terug inderdaad aan de prestaties van Alonso. Het is ook dat
was in Spanje al goed, hè?
Ja, en kijk, Adrian Newey bemoeit zich nu natuurlijk ook met die auto. En dat zie je gewoon simpelweg terug. Dus ja, vorige race in Spanje inderdaad pakte hij al 2 punten. Nu komen er nog eens een keer 6 punten bij. Dus staat hij op 8. En ja, hij komt in de buurt langzaamaan van Stroll, die daar juist steeds slechter begint te presteren. Dat is mooi om te zien hoe dat allemaal ontwikkelt.
We hebben het natuurlijk uitgebreid over hem gehad. Je noemde hem net Lance Stroll. Moeten we nog even RTL Boulevard gaan spelen? Of hebben we het meeste wel over hem gezegd? Want het was dus blijkbaar wel een verrassing dat hij wel weer op het startgrid stond, Arie.
Ik noemde het inderdaad eerder al even kort van, nou, toch wel verrassend dat hij er überhaupt weer reed. Hè. Hij zou, hij liep met pleisters op zijn hand. Hij zou daadwerkelijk medische onderzoeken hebben gehad. En ja, dat zou best kunnen, omdat hij gewoon zijn vuistje verkeerd heeft gebruikt in de vorige Grand Prix. We zullen het waarschijnlijk nooit gaan weten, nooit officieel gaan horen hoe de vork in de steel steekt. Maar het is wel duidelijk dat er toch echt wel wat speelt. En het kan ook gewoon voor hemzelf negatief uitpakken. Hè? Want ja, als papa Stroll denkt van ja, alles leuk en aardig, ik heb heel veel voor jou gedaan. En als dit de manier is hoe je mij beloont, bekijk het dan maar lekker. Je hebt niet de juiste instelling en ik ben wel een keer klaar met jou. Ik ga nu toch gewoon ook echt naar de prestaties van het team kijken. Ja, dat kan Lance Stroll toch best wel uitgespeeld zijn. Hè? De verhalen gaan nu ook dat George Russell toch echt wel gewoon in de belangstelling staat voor Aston Martin voor volgend seizoen. Nou, volgens mij wil Alonso toch echt niet weg. Dus dat zou betekenen dat het zou gaan om het stoeltje van Stroll. Dus ik ben benieuwd hoe dit zich verder ontwikkelt.
Wordt ongetwijfeld vervolgd. We wilden ook nog even praten over de kalender 2026. Hoe zit dat precies, heren?
Ja, een jammerlijk verlies.
Ja, Imola verdwijnt.
Geen Imola meer. Dat,
vinden we dat jammer?
Ja.
Ik absoluut.
Ik ook. Het is misschien als race zijnde zelf niet eens het meest... het meest spannende circuit, maar het is echt een circuit met zo ontzettend veel historie. En eigenlijk dit jaar was de race ook volgens mij, als ik het me goed herinner, best leuk. Al die races, het wordt een grote brei altijd voor mij. Maar ik vind Imola altijd een fantastisch circuit. En dat soort banen verliezen voor weer een of ander verkapt stratencircuit in Madrid, waarvan ze zeggen dat het geen stratencircuit is, maar laten we eerlijk wezen, dat is het wel. Maar ze zeggen, ja, er is een deel, ligt er vast, is een soort vast stuk circuit. Ja, boeien. dan kun je Las Vegas die hoef je dan ook geen straatcircuit meer te doen, want dat is ook een deel van de grond, is van hun. Vind ik zo'n onzin.
Ja.
Dus ja, dan moet je daar Imola weer voor verliezen. Ik vind dat echt kut.
Ja, maar dat is het een beetje. Kijk, op Imola ligt heel veel racegeschiedenis. volgens mij zei Jordi net van, het zijn niet, misschien niet de meest spannende races, maar ik vind in het verleden zijn er toch echt wel hele mooie en ook hele spannende races zijn daar geweest.
Waarom?
Spektakel genoeg, mogelijkheden genoeg. In de afgelopen jaren bijvoorbeeld een foutje van Van Leclerc, hè, in zijn Ferrari, opeens staat hij aan de zijkant, weet zijn weg nog te vervolgen. Maar hè, het is ook een circuit waar foutjes worden afgestraft als je ze maakt. En dat hebben we afgelopen wat seizoen ook, of dit seizoen hebben we dat ook gewoon weer zien gebeuren. Vooral met de rookies die dan in de grimbak staan. En dat is toch, het is echt wel een racercircuit. Dus ik vind het heel mooi dat hij op de kalender stond. Ik vind het spijtig dat hij weg is. Ja, voor Madrid. Ja, ik denk donder op met je Madrid. Dan maar geen Madrid. Maar ja, dat is hoe ik erin sta.
Nee.
Aan de andere kant, ik ben wel weer blij dat we gelukkig het seizoen gaan starten in Australië. Zo moet dat ook. Dat moet ook daar plaatsvinden. En dat ze nog wat veranderingen hebben doorgevoerd. Hè? Miami wordt gecombineerd met Canada. Het nadeel is, Canada valt dan samen met de Indy 500. En dat zal dan om de 5 jaar zal dat zo zijn. Is jammer, want ook de Indy 500 vind ik leuk om naar te kijken. Dus jammer dat soort dingen weer samen gaan vallen. En verrassend dat Monaco uit de maand mei verdwijnt. En ook dat was altijd traditie. Ja. Maar voor de rest zeg ik, nou, volgens mij best leuke kalender weer. Ja, in Zandvoort, hè? Van 21 tot en met 23 augustus, de laatste editie.
Imola heeft wel aangegeven dat ze het niet opgeven. En die zet in op een comeback ooit.
Ja. Ja. Dat is het hele probleem natuurlijk in deze wereld van de Formule 1. Er zijn zoveel dingen waar je altijd hoort dat ze weer willen gaan racen. Races in Azië. Ze willen natuurlijk nog altijd
Afrika
toe. Kyalami, dat wordt ook altijd weer genoemd, maar dan toch weer niet. En weet je, dus er zijn zoveel circuits en landen en steden die op een Grand Prix azen. Ja, dan moet je het als Imola wel heel goed, heel goed je zaakjes op orde hebben. Wil je de FOM echt overtuigen? Zo van, wij moeten, jullie moeten echt naar ons toe komen. Dus ik heb er wel een hard hoofd in.
Ik eerlijk gezegd ook. En ik vermoed ook dat het makkelijker is om op de kalender te blijven dan weer herin te treden op de kalender.
Ja, nou ja, en wat betreft die Grand Prix in Canada, wat dus tegelijkertijd valt met de Indy 500. Er gaan nu online wel heel veel berichten, ook van fans en ook wat journalisten uit, die allemaal zeggen van, joh, is het niet het idee dat de Formula One management en Penske Entertainment, de eigenaar van IndyCar, gewoon een keer om tafel gaan zitten? Of ze niet gewoon naar starttijden kunnen kijken? Kunnen we zorgen dat de overlap niet te groot is? Dat soort dingen. Want ik kan me voorstellen, je zit altijd in elkaars vaarwater.
Ja, maar daar hoef je niks van te verwachten, want ze doen dit doelbewust. De Formule 1... Ja. Ziet de Indy 500 niet als concurrentie. En hebben doelbewust ingezet om juist Canada op rond deze datum te krijgen. Dus als er iemand zou moeten wijken, dan zal dat Indy moeten zijn. Want de Formule 1 gaat niet wijken.
Nee. Nou ja, dan kijk ik Canada wel uitgesteld. Dat is dan maar zo. Ja, ja, ik ga, ja, de 500 ga ik niet missen. Dan kan ik Canada, wil ik liever terugkijken.
Oh jee. Goed.
Ja, dat is dan maar zo.
Brengt ons bij de Latifi van de week.
Latifi van de week. Ja, is goed geparkeerd, hoor.
Nou, ik denk dat we hier niet lang over hoeven te praten.
Lennon Norris. Zo, ja, die kijkt met een hele moeilijke blik.
Nou ja, ik denk, nou ja.
Even voor de luisteraar.
Weet je wat, ik gooi gewoon Lance Stroll erin.
Oh. Ah, ja.
Hij finisht als 17e. Krijgt een 10 seconden straf ook omdat hij... was het niet Albon naast de baan heeft gezet? Ook op een manier waarvan je weet van, ja, daar kan je straf voor verwachten.
Ja.
Meest idiote actie. Totaal niet sterk. Het hele weekend niet, ja, Stroll.
Maar ook in de persconferenties, et cetera, gewoon totaal ongeïnteresseerd daar zitten. Eigenlijk geen antwoorden geven. Gewoon, weet je wel, niet zeggende teksten. Dat je denkt, ja, wat, jongen, als je het niet leuk vindt, wat doe je hier dan nog?
Ga
Vertrek
weg.
Gewoon. Ga weg. Niemand die er rouwig om is. Werkelijk waar. Ik heb ook bijvoorbeeld Timo Glock gehoord. Die heeft bij de Duitse tv gezegd, joh, als je ziet wat hij allemaal heeft gedaan, dan zou je zeggen van, nou, hij kan echt wel wat. Maar momenteel is het niet. Gewoon niks.
Momenteel niet.
Ontsla hem gewoon. Nee. Ja, ik zou het begrijpen als Aston Martin gewoon een keer zegt van, joh, jongens, het is goed.
Ja.
De ballen.
De ballen.
Duidelijk. Brengt ons bij...
We hebben nog geen keus gemaakt.
Ja, maar jij staat op verlies, Ari.
Oh, oké, ik neem een verlies.
Maar kunnen we er ook gewoon twee pakken? Nee, mag dat niet?
Ja, hallo, ik verlies iedere week. Iedere week trek ik aan het kortste eind. Iedere week weer. En dan gaan we er nu
Oké, Ari, ik ga met jou mee met Let's Troll.
Nee, oké, dan stap ik over naar Thomas en Kijk voor Norris. Thomas,
de tipie van de week. Nee, ik ga voor Lando Norris.
Duidelijk. Knoop doorgehaakt. Nou, dan is het nu toch wel echt het moment voor jou om de schijnwerpers op je te krijgen, Ari. Ari's encyclopedie momentje.
We gaan terug naar 15 augustus 1982. En we bevinden ons op de Oostenrijkring in Oostenrijk. Het is de 12e ronde van het Formule 1 wereldkampioenschap in het seizoen 1982. En het staat bekend om zijn onvoorspelbaarheid. Tot nu toe hebben al 9 verschillende coureurs een Grand Prix gewonnen. En de vraag is, gaat de nummer 10 zich voegen in dit illustere gezelschap? Ik noem hem maar even. Prost, 2 overwinningen. Lauda 2, Pironi 2, Watson 2. Daarnaast nog Patrese, Piquet en Arnoux. Ze hebben allemaal al gewonnen. De zon schijnt uitbundig over het schilderachtige circuit, genesteld in de groene heuvels van Stiermarken. Er ligt het doven en de 26 bolides schieten weg van de startgrid. Het is René Arnoux in zijn Renault. Hij start van pole position en behoudt knap de leiding. En achter hem stormt de andere Renault van Alain Prost naar de tweede plaats, terwijl de Brabham van Nelson Piquet zich op de derde positie nestelt. Het veld strekt zich snel uit over het lange circuit, dat bekend staat om zijn hoge snelheden en snelle vloeiende bochten. In de eerste ronde ontstaat een felle strijd in het middenveld. Michele Alboreto in zijn Tyrrell rijdt sterk en probeert posities te winnen. En achter hem vindt zich een groep van coureurs die strijden om elke meter asfalt. De Ferraris van Patrick Tambay en een eenzame DJ Pironi. Hij moest ook instappen na het ongeval van Gilles Villeneuve. Ze proberen zich een weg naar voren te banen. Maar de turbo aangedreven Renaults lijken onaantastbaar. De Renaults van Arnoux en Prost domineren de eerste fase van de race. Ze trekken gestaag weg van de rest van het veld. Hun krachtige turbomotoren die loeien over de bergen. Maar de betrouwbaarheid van deze machines is vaak een Achilleshiel. In ronde 6 slaat het noodlot toe voor Arnoux. Zijn Renault hapert plotseling problemen met het brandstofsysteem. Het dwingt hem dus vroegtijdig de race te beëindigen. Een bittere pil voor de Fransman, die dus zo lekker en zo goed op weg leek. Prost neemt de leiding over met Piquet in zijn kielzog. Piquet met de krachtige BMW in de Brabham toont aan dat hij het tempo van de Renaults kan volgen. De race ontwikkelt zich tot een strategisch schouwspel. Bandenslijtage op de snelle Oostenrijkring speelt een rol en teams houden nauwlettend de temperaturen in de gaten. Achter de leiders vechten coureurs als Elio De Angelis. Ik vraag me ook altijd af, hoe spreek je die naam nou officieel uit? Elio De Angelis? Of doen we het gewoon lekker op zijn Nederlands? Elio De Angelis. In ieder geval, in zijn Lotus. En naast hem ook Keke Rosberg in de Williams. Ze strijden om de podiumplaatsen. We komen aan in ronde 18 en tot ieders verbazing valt ook de leidende Renault van Prost stil. Een motorprobleem. De Fransen slaken een collectieve zucht van ongeloof. 2 Renaults, 2 uitvallers en de dominantie van het begin van de race is gewoon verdwenen. Nelson Piquet, hij erft nu de leiding. De kleine Braziliaan, gebrand op zijn tweede wereldtitel, voelt de druk van achteren. Want Elio De Angelis, die een foutloze race leidt, rijdt tot op dat moment. Hij klimt naar de tweede plek met Rosberg op een derde positie. Het is een gevecht tussen de turbo's van Piquet en die motoren van De Angelis en Rosberg. Piquet, hij lijkt de controle te hebben. Maar de Brabham kampt met problemen met de brandstofdruk. De auto verliest kracht en jawel, de twee coureurs achter hem, zij zien hun kansen schoon. Ze naderen de Braziliaan met rasse schreden. De laatste ronde, die zijn echt adembenemend. Het publiek staat op de banken. Piquet zwoegt met zijn auto, die steeds langzamer wordt. De Angelis met de Lotus drukt het gaspedaal tot op de bodem in en hij sluit het gat. Rosberg in die Williams, hij bijt zich vast in het achterwiel van De Angelis. En in de allerlaatste ronde is het een driestrijd om de overwinning. Piquet, hij verliest nog meer snelheid. De Angelis en Rosberg, ze rijden zij aan zij de laatste bocht uit op weg naar de finishlijn. Het is een sprintduel. De Angelis, gedreven door de adrenaline en de geur van zijn eerste Formule 1 overwinning, perst de laatste restjes snelheid uit zijn Lotus. En Rosberg, hij geeft geen duim breed toe. De motoren die brullen, het publiek dat brult nog harder en dan de finishlijn. Het is echt onwaarschijnlijk close. Elio De Angelis komt als eerste over de streep, gevolgd door Rosberg. En de marge is microscopisch klein. Slechts 0,05 seconden scheidt de Lotus van de Williams. Het is de kleinste winnende marge in de Formule 1 geschiedenis en daarmee een absolute thriller. Nou ja, die Piquet, hij zakt dus terug naar de derde plek. Hij komt dus als derde over de finish in een Brabham die nauwelijks nog vooruit is te branden. Dat dus 1982. 15 augustus 1982.
Ja, ik weet niet hoe het met jullie staat, maar dit is wel echt een race die ik een keer in het echt wil zien.
Daarvoor zijn er de Formule 1-archieven, hè, om dat terug te kijken. Ik weet eerlijk gezegd niet of deze race ook terug te zien is op Formule 1 TV, want ze hebben niet alle races staan in het systeem. Ze hebben zelfs races eruit gehaald, al vraag ik me altijd af waarom precies. Want in het verleden heb ik races gekeken daar, die ik inmiddels niet meer kan kijken. En dat vind ik toch ook echt wel zonde.
Ja, het is volgens mij ook wel soms dat er ook gewoon races gewoon niet eens meer hele volledige opnames van zijn.
Ja, ook dat.
Alleen nog maar de highlights.
Ja.
Dat is ook wel bizar eigenlijk.
Ja.
Maar ja, goed.
Maar ook een circuit om een keer nu met een race weekend nu een keer te bezoeken. Ik hoorde daar heel veel positieve verhalen over.
Ja.
Het is natuurlijk ook wel anders geweest de afgelopen jaren daar. Maar daar hebben we ook wel mindere verhalen over gehoord natuurlijk. En over dingen ook, die daarvoor gevallen zijn.
Ja, en 82 was sowieso ook op dat moment was nog een heel ander circuit. Hè. Het circuit is verschrikkelijk op de schop gegaan. Dus het is ook niet te vergelijken.
Ja, hoeveel track limits gaan er gaan we krijgen komend weekend, is de vraag. Wie zet er in op in totaal meer dan 50?
Oh, zeker.
Ja.
Ik zou ook bijna wel geld durven inzetten op meer dan 100.
Ja,
maar
echt?
Ja. Maar hoeveel waren het er vorig jaar wel niet?
Ja, maar gelijktijdig moeten we wel zeggen, er zijn aanpassingen gedaan hè, vorig seizoen. En het was al wel een hele verbetering.
Ja, oké. Okay. We gaan het allemaal, afwachten. Het circus gaat weer terug naar Europa. Dat is ook zo lekker logisch ingericht ook, hè?
Absoluut.
Kijk, maar daarom hebben ze dus die kalender van 2026 aangepast. Zodat Canada met Miami zit. En je dus niet, hè, als je juist in het Europese, in die Europese golfbeweging zit, dat er dan nog beet zo'n Canadese avontuur tussen valt. Dus ja, dat is dan wel weer logisch.
We kunnen in ieder geval met het bord op schoot, in ieder geval de kwalificatie. Als je vroeg eten houdt, van 4 tot 5, de kwalificatie op de zaterdag. En de race om 3 uur. Ik moet zeggen dat ik de tijd van het afgelopen Grand Prix wel iets lekkerder vond om 8 uur. Gewoon even na het eten, Alles lekker afgewassen, nog even voetjes op het bankje. En dan dat vond ik wel relaxed, moet ik zeggen. Maar
ja,
en
met het mooie weer is dat natuurlijk ook altijd een extra bonus.
Ja.
Gewoon lekker veel lang buiten. En dan, maar goed, nu moeten we gewoon even halverwege de middag even 2 uurtjes naar binnen. En ook dat is niet per se een straf. Want ja, goed, dat vind ik dan zelf. Dit seizoen is natuurlijk gewoon weer ontzettend spannend.
Ja.
Dus ik vind dat heerlijk.
Dat zeker. Dan spreken we elkaar weer. Ik wens jullie een fantastisch mooie week en heel graag tot de volgende. We'll be right back.